Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Bottlenecks Aligning UX Design with User Psychology van David C. Evans is een praktisch analytisch boek over UX-ontwerp, gedragspsychologie en de verspreiding van digitale producten. Evans benadert een app, dienst of boodschap niet als iets dat vanzelf waarde krijgt zodra het technisch werkt. Volgens hem moet elke digitale innovatie eerst door een reeks menselijke beperkingen heen, voordat gebruikers haar opmerken, begrijpen, onthouden, willen gebruiken en met anderen delen. Hij noemt die beperkingen bottlenecks, ofwel knelpunten. Het boek behandelt 6 van zulke processen: aandacht, perceptie, geheugen, dispositie, motivatie en sociale invloed. De centrale vraag is dus niet alleen wat een product kan, maar ook welke mentale drempel het bij de gebruiker oproept. Evans schrijft vanuit zijn achtergrond in experimentele psychologie en consumentenonderzoek. Hij richt zich op ontwerpers, productteams, ondernemers en marketeers die psychologische kennis willen omzetten in betere ontwerpkeuzes. Het doel is niet gebruikers manipuleren, maar ontwerpen beter laten aansluiten op de manier waarop mensen informatie verwerken en beslissingen nemen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, aandacht is de eerste en vaak hardste toegangsdrempel. Evans plaatst aandacht aan het begin van de gebruikersreis, omdat een ontwerp geen effect kan hebben als het niet wordt opgemerkt. Digitale omgevingen concurreren voortdurend om een beperkt mentale hulpbron. Een gebruiker ziet tegelijk meldingen, navigatie, advertenties, inhoud en taken die al in zijn hoofd zitten. Daardoor is zichtbaarheid niet hetzelfde als aandacht krijgen. Een knop kan technisch prominent zijn, maar toch worden genegeerd wanneer de gebruiker druk is, niet begrijpt waar hij moet kijken of een ander doel belangrijker vindt. Voor UX betekent dit dat ontwerpers keuzes moeten maken over hiërarchie, timing en relevantie. Belangrijke informatie moet aansluiten bij de taak die iemand op dat moment probeert uit te voeren. Een boodschap die te vroeg komt of geen duidelijk verband heeft met de context, wordt eerder als ruis behandeld. Dit geldt ook voor communicatie rond een product. Een innovatie kan nuttig zijn, maar het nut moet snel herkenbaar zijn voordat de aandacht verschuift. Evans gebruikt aandacht dus niet als argument voor steeds meer prikkels. De praktische consequentie is juist beperking. Minder concurrerende elementen, een heldere hoofdactie en een begrijpelijke volgorde verminderen de kans dat een gebruiker het wezenlijke mist. Daarmee verschuift de ontwerpvraag van hoe trekken we aandacht naar waarom zou deze gebruiker hier nu aandacht aan geven. Ten tweede, perceptie bepaalt of gebruikers zien wat het ontwerp werkelijk bedoelt nadat iets aandacht krijgt. Volgt perceptie. Dit knelpunt gaat over de vraag hoe mensen zintuiglijke signalen en interface-elementen interpreteren. Gebruikers nemen een scherm niet neutraal waar. Zij herkennen patronen, vullen ontbrekende informatie aan en geven betekenis op basis van eerdere ervaringen. Daarom kan een ontwerpteam denken dat een functie vanzelfsprekend is, terwijl gebruikers die functie voor iets anders aanzien of haar helemaal niet opmerken. Een label, pictogram, kleur of plaatsing werkt alleen wanneer de beoogde betekenis voor de gebruiker voldoende duidelijk is. Evans koppelt dit aan het bredere inzicht dat goede UX niet uitsluitend om esthetiek of technische correctheid draait. Het ontwerp moet de juiste interpretatie waarschijnlijk maken. Onduidelijke visuele signalen verhogen de mentale inspanning en die inspanning kan ertoe leiden dat iemand afhaakt of een verkeerde stap zet. Dit is relevant voor formulieren, instellingen, onboarding en waarschuwingen, maar ook voor de positionering van een digitale dienst. Als de eerste indruk niet duidelijk maakt welk probleem wordt opgelost, kan een waardevol aanbod verkeerd worden ingedeeld. De ontwerpimplicatie is concreet. Teams moeten onderscheid maken tussen wat zij in een interface hebben geplaatst en wat gebruikers er daar vermoedelijk uit afleiden. Consistente conventies, begrijpelijke taal en visuele nadruk zijn geen decoratie. Ze helpen de gebruiker om snel een bruikbare mentale uitleg van het product te vormen. Ten derde, geheugen maakt van een eenmalige interactie nog geen blijvend gebruik. Evans behandelt het geheugen als een afzonderlijk knelpunt. Omdat gebruikers een product niet telkens opnieuw vanaf nul leren kennen. Zij moeten kunnen onthouden wat een dienst doet, hoe een taak werkt en waarom het product later opnieuw relevant is. Dat is lastig, want digitale ervaringen bestaan vaak uit korte, verspreide momenten. Iemand ziet een functie, sluit de app en keert dagen later terug met slechts een onvolledig beeld van de eerdere interactie. Als de bediening alleen begrijpelijk is tijdens een uitgebreide uitleg of als de waardepropositie moeilijk navertelbaar is, blijft het product kwetsbaar. Vanuit UX-oogpunt vraagt dit om herkenbare structuren en herhaalbare signalen. Een consistente navigatie vermindert de noodzaak om procedures opnieuw te leren. Duidelijke benamingen helpen gebruikers niet alleen tijdens de taak, maar ook wanneer zij zich later proberen te herinneren waar een optie staat. Op productniveau moet ook de kernbelofte compact genoeg zijn om mentaal beschikbaar te blijven. Dit raakt aan verspreiding, want mensen kunnen een digitale innovatie moeilijk aanbevelen wanneer zij haar doel of onderscheid niet helder kunnen oproepen. De relevante les is niet dat elk ontwerp alles moet versimpelen tot een slogan. Complexe taken kunnen noodzakelijk zijn. Wel moet een team herkennen waar het geheugen onnodig wordt belast. Informatie die de interface zelf op het juiste moment kan tonen, hoeft niet volledig door de gebruiker onthouden te worden. Zo wordt de ervaring minder afhankelijk van foutgevoelig terughalen uit het geheugen. Ten vierde, dispositie en motivatie verklaren waarom bruikbaarheid alleen niet genoeg is. De begrippen dispositie en motivatie brengen twee verschillende vragen in beeld. Dispositie gaat over relatief stabiele kenmerken en houdingen die bepalen hoe ontvankelijk iemand is voor een product of boodschap. Motivatie gaat over de reden en de energie om op een specifiek moment daadwerkelijk te handelen. Een interface kan dus helder en eenvoudig zijn, maar toch weinig gebruik krijgen wanneer zij niet past bij wat een doelgroep belangrijk vindt, vertrouwt of bereid is te doen. Evans maakt hiermee duidelijk dat er geen universele gebruiker bestaat. Dezelfde functie kan voor de ene groep een welkome oplossing zijn en voor een andere groep een extra verplichting, risico of onderbreking. Ontwerpers en marketeers, het moeten daarom niet alleen vragen welke handeling mogelijk is, maar ook welke persoonlijke betekenis die handeling heeft. Motivatie is bovendien contextafhankelijk. Iemand die snel een praktische taak wil afronden, reageert anders dan iemand die rustig wil vergelijken of informatie wil verkennen. Een ontwerp dat op het verkeerde moment om registratie, toestemming of een uitgebreide keuze vraagt, kan weerstand oproepen. De praktische waarde van dit onderdeel ligt in het koppelen van productbeslissingen aan doelgroep en gebruikssituatie. Segmentatie, zorgvuldig taalgebruik en passende momenten voor verzoeken worden dan onderdelen van UX, niet louter marketingactiviteiten. Tegelijk waarschuwt deze benadering impliciet tegen het verwarren van klikgedrag met echte betrokkenheid. Een gebruiker moet niet alleen kunnen doorgaan, maar ook een geloofwaardige reden ervaren om dat te willen doen. Tot slot. Sociaal geïnvloed verbindt individuele UX met de verspreiding van digitale innovaties, het laatste knelpunt, sociale invloed. Verleg de aandacht van de individuele gebruiker naar de omgeving waarin gebruik plaatsvindt. Mensen beoordelen digitale producten niet uitsluitend op basis van eigen ervaring. Zij letten ook op aanbevelingen, zichtbare gewoonten, verwachtingen van collega's, vrienden of communities en op de vraag of een dienst sociaal aanvaardbaar voelt. Dat is vooral belangrijk voor innovaties die pas waarde krijgen wanneer meerdere mensen meedoen, zoals communicatie- en samenwerkingsdiensten. Een ontwerp kan individueel sterk zijn, maar moeizaam groeien wanneer uitnodigen, uitleggen of gezamenlijk gebruiken veel moeite kost. FS-kader helpt apt teams daarom om verspreiding niet alleen als een marketingprobleem te zien. Ook productontwerp kan sociale drempels verlagen of verhogen. Denk aan de eenvoud waarmee iemand een ander kan betrekken, de duidelijkheid over wat gedeeld wordt en de mate waarin deelname veilig en passend voelt. Sociale invloed is echter niet hetzelfde als mensen onder druk zetten. Wanneer een product onduidelijk communiceert over zichtbaarheid, contacten of toestemming, kan het vertrouwen beschadigen. De duurzame toepassing ligt in het ontwerpen van transparante sociale mechanismen die bestaande relaties respecteren. Dit onderwerp rondt het boek logisch af. Een innovatie moet eerst door aandacht, interpretatie, herinnering, houding en motivatie heen. Pas daarna kan sociale verspreiding de adoptie versterken. Daarmee laat Evans zien dat groei vaak het resultaat is van een keten van psychologische voorwaarden en niet van één slimme interface-truc. Concluderend. Bottlenecks is vooral geschikt voor UX-designers, productmanagers, onderzoekers, ondernemers en marketeers die digitale producten willen beoordelen vanuit menselijk gedrag, in plaats van alleen vanuit functies, conversiecijfers of visuele voorkeur. Ook ontwikkelaars kunnen er baat bij hebben, omdat het boek duidelijk maakt waarom technisch correcte oplossingen toch verwarrend, onzichtbaar of onaantrekkelijk kunnen zijn voor gebruikers. De praktische opbrengst is een bruikbaar denkkader voor ontwerpbeslissingen. Bij een lage adoptie of een mislukte gebruikersstap kunnen teams gerichter onderzoeken of het probleem zit in aandacht, interpretatie, onthouden, houding. motivatie of sociale context. Dat voorkomt de reflex om zonder diagnose simpelweg meer functies, meldingen of campagnes toe te voegen. Intellectueel onderscheidt het boek zich doordat het UX niet los behandelt van de psychologie van communicatie en verspreiding. Veel UX-boeken concentreren zich vooral op bruikbaarheid, interactiepatronen of onderzoeksprocessen. Evans verbindt die onderwerpen met de vraag hoe een digitale innovatie door mentale beperkingen heen komt en uiteindelijk geaccepteerd wordt. Daarbij is het geen algemeen psychologiehandboek, maar een toepassing van psychologische processen op product- en ontwerpwerk. De waarde zit juist in die vertaling. Het boek biedt geen universele formule en vervangt gebruikersonderzoek niet. Wel geeft het teams een heldere, consistente taal om aannames te toetsen en betere hypothesen te vormen, ook wanneer nieuw onderzoek niet direct beschikbaar is. Daardoor blijft Bottlenecks een relevant referentiekader voor wie gedragsinzichten zorgvuldig wil verwerken in digitale ervaringen. Als je ons wilt steunen, David C. Evans, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.